Ja, zo zijn we vanmorgen met z'n allen stil bij die veelkleurigheid. Gisteren was ook de oproep om bij de barbecue mooi gekleurde kleren aan te trekken. Ik weet niet in hoeverre dat echt gebeurd is. Ik weet niet of die oproep tot vandaag ook door klinkt. Ik zie wel her en der kleuren, maar ze springen er niet altijd heel geel. Veel van jullie hebben een kleurtje op. Ik heb zelf toch wel een speciale stropdas voor vandaag aangeschaft. Daar zal ik heel eerlijk over zijn. Er zit veel paars in. En geel en groen en wit, lichtpaars, zwart. Het is allemaal veelkleurigheid. En het is ook prachtig om als een veelkleurige gemeente bij elkaar te zijn. En dat is natuurlijk ook waar we vaak het eerst aan denken. Hè? Als het woord veelkleurigheid valt, dan denken we aan heel veel verschillende soorten mensen. We denken ook aan heel veel verschillende soorten meningen in de kerk. Dat hoort ook bij de veelkleurigheid van een gemeente. We denken aan de heel veel verschillende mogelijkheden die mensen hebben, die we in de kerk gaven noemen of talenten. En dat is de veelkleurigheid die we aan de ene kant heel graag vieren in de gemeente. We vinden het schitterend dat er zoveel verschillende mensen en meningen en mogelijkheden zijn. Aan de andere kant vinden we veelkleurigheid ook wel eens lastig. Het is niet altijd gemakkelijk dat een ander anders is dan jij. Als ik groen ben en de ander is geel, dan zou je kunnen zeggen, waarom is die ander niet groen? Waarom is die niet meer zoals ik? Of als iemand een bepaalde mening heeft, dan vraag je ook wel eens af, waarom heeft hij nou niet mijn mening? En dus het is aan de ene kant schitterend, veelkleurigheid. Aan de andere kant vinden we het ook wel eens moeilijk om met veelkleurigheid om te gaan. Nou, in de preken van vanmorgen wil ik heel graag, laten we zeggen, de focus even weghalen bij onze eigen veelkleurigheid. En met elkaar gaan kijken naar de veelkleurigheid van God. En dan komt het eind van de preek ook wel weer terug dat wij die veelkleurigheid mogen weerspiegelen. Maar laten we stilstaan bij die veelkleurigheid van God uit Efeziërs 3. Wel, uiteindelijk krijgen wij daar te horen dat wij als kerk geroepen zijn om een etalage te zijn van de veelkleurigheid van Gods wijsheid. Nou, die veelkleurigheid, daar wordt over gesproken in vers 10. Ik lees het nog even een keer voor om het ook goed op ons netvlies te hebben. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen, in al haar veelkleurigheid, bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Nou, dat is misschien niet direct een heel toegankelijke tekst ook, want wat zijn nou die vorsten en die krachten in de hemelsferen? Wat is nu precies die veelkleurigheid en wat kan de kerk daar nou mee? Nou, dat zijn meteen ook de drie vragen waar ik in de preek een antwoord op hoop te geven. Van waarom nou die vorsten en heersers? Hoe kan de kerk dat nou doen? En we beginnen met, wat is nou eigenlijk die veelkleurigheid, die veelkleurige wijsheid van God? Nou, we hebben heel even ze drie gelezen en we zagen daar ook een paar andere uitdrukkingen langskomen. We proberen dus met elkaar in beeld te krijgen, wat is nou die veelkleurige wijsheid van God? En iets eerder schrijft Paulus al over het mysterie van Christus. Hij is iemand die het mysterie van Christus mag verkondigen. En daar is Paulus geweldig blij mee. Hij vindt het mooi om te doen. Hij vindt het ook een groot voorrecht dat hij dat mag doen. Hij, de minste van alle mensen, hij mag de veelkleurigheid van God verkondigen. En dat is nu het mysterie van Christus, dat hem bekend is gemaakt. En dan moet je altijd denken aan dat moment dat Paulus daar op weg was naar Damascus. En dat in het stralende licht opeens de Heer naar hem toe kwam. Hij was daarna blind, zo overweldigend was het. En dat was het mysterie van Christus wat hem werd geopenbaard. En iets verderop in vers 8... spreekt Paulus dan over, mij de allerminste van alle heiligen is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus. De ondoorgrondelijke rijkdom van Christus. Dat is enorm geweldig en groot en indrukwekkend, hè, die rijkdom van Christus, maar hij is ondoorgrondelijk. En als wij proberen te spellen wat dat nou is, die veelkleurigheid van de wijsheid van God, dan moet dat meeklinken, dat het een mysterie is. Het mysterie van Christus. Dan moet ook meeklinken dat het ondoorgrondelijk is. Hey, hier ligt een kleurenwaaier van 1250 kleuren, dat is heel veel. Maar het is niet ondoorgrondelijk. Hey, we vinden het wel heel indrukwekkend, zoveel verschillende kleuren, zoveel verschillende nummertjes. Maar het is niet ondoorgrondelijk. Je moet je er even in verdiepen, maar dan op een gegeven moment weet je het ook wel. Het mysterie van Christus, de veelkleurige wijsheid van God, is ondoorgrondelijk. En de kerk is dus geroepen om die ondoorgrondelijke, veelkleurige wijsheid van God bekend te maken. En Paulus zegt er ook nog wel iets meer over, want blijkbaar heeft die veelkleurige wijsheid van God, dat mysterie van Christus, die ondoorgrondelijke rijkdom van Christus, heeft wel een kern. Dat staat in vers 6. De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis. Ze maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Dus even iets makkelijker gezegd, als Paulus probeert samen te vatten, wat is nou de kern van die veelkleurige wijsheid van God, is dat het voor iedereen is. Er is een lange tijd geweest in de geschiedenis van God met zijn volk, dat het heil alleen maar voor Israël was. Maar nu, en dat is de kern van het ondergrondelijke geheimenis, nu is het heil, nu is de genade voor iedereen. En er komt ook wel iets in die veelkleurigheid, van die veelkleurigheid naar voren. De Israëlieten, dat was één volk. En de andere volken deden niet mee. Eén slag mens, om zo te zeggen, mochten delen in het heil van God. Maar met de komst van Christus mogen alle soorten mensen, alle volken, welke huidskleur je ook hebt, wat voor karakter je ook hebt, tot welk volk je ook maar behoort, je mag delen in het heil dat in Christus in deze wereld is gekomen. Nou, dat geheim is eeuwenlang verborgen gebleven, zegt Paulus erbij. Het zat er wel vanaf het begin al in. Als je begint te lezen zo in het Oude Testament, dan kom je toch al vrij snel op een plaats waar je hoort, dat heil is niet alleen maar voor Abraham en het volk dat uit hem voorkomt. In Genesis 12 vers 3 staat het zo: alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Alle volken op aarde. Dus vanaf het begin zit het er al in dat alle volken op aarde mogen delen in de zegen die God wil geven. Nou, daarin ontmoeten wij de veelkleurige wijsheid van God. En dat blijft dus een mysterie, ook al is het bekendgemaakt. Als wij zelf wel eens een keer een geheim hebben, dan is dat geheim voorbij als je het verteld hebt. Is het geen geheim meer, want dan weet iedereen het. Maar bij een mysterie ligt dat net anders, ook al is het bekendgemaakt, het blijft een mysterie. Iets ervan proeven we wel als er bijvoorbeeld een kindje geboren wordt, of dat proces waarin een kindje groeit, dat is, we snappen er wel aardig wat van, maar nog lang niet alles. Het blijft een ondoorgrondelijk mysterie. En dat is in nog veel grotere mate het geval als wij nadenken over de veelkleurige wijsheid van God. Het is een ondoorgrondelijk mysterie. En de kern van dat mysterie is de naam van Christus. Je raakt er nooit over uitgedacht, je raakt er nooit over uitgepraat, zegt Paulus. Hij zegt het ook bijvoorbeeld in Romeinen 11. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Onuitputtelijk, ondoorgrondelijk, onbegrijpelijk. De veelkleurige wijsheid van God. En de vraag die wij vanmorgen aan elkaar stellen is: van kennen wij die veelkleurige wijsheid? Wij kunnen voor heel veel dingen een passie hebben, dat we ergens geweldig van onder de indruk zijn en we ermee bezig zijn. En vanmorgen roepen we elkaar eigenlijk al: hebben wij ook een passie voor de veelkleurige wijsheid van God? Is dat iets wat ons bezighoudt? Daar zal ik straks nog iets meer over zeggen, want eigenlijk krijgt de kerk hier een soort definitie aangereikt. De kerk is de etalage van de veelkleurige wijsheid van God. En het vraagt dus om mensen in de kerk die een groot verlangen hebben om die veelkleurige wijsheid van God te zien en te kennen en te begrijpen dat je het nooit allemaal kunt weten, en daar iets van te laten zien aan de mensen om ons heen. Laten we toch één poging doen om die veelkleurige wijsheid van God in beeld te krijgen. Ik heb ook een dia gemaakt, die komt er nu hopelijk in beeld. Want ik denk dat als wij Als wij een poging wagen om de veelkleurige wijsheid van God in beeld te krijgen, het mysterie van Christus, de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus, wij kunnen een poging doen door alle namen die Jezus heeft in de Bijbel, om die één voor één te spellen en ons af te vragen, wat is nou hier in Gods wijsheid? Dan maken we het een klein beetje hanteerbaar. Er zijn heel veel namen, maar elke naam bergt iets van de veelkleurige wijsheid van God in zich. Dus bij elke naam kunnen wij de vraag stellen, wat is nu hier Gods wijsheid? Nou, ik zal bij een paar namen er iets over zeggen. Christus is het Lam van God. Dat is een van zijn namen. Christus is het Lam van God. Wat is daar nou wijsheid in? Daarin is wijsheid dat Jezus naar de aarde gekomen is lam te zijn. Een lam dat geslacht wordt voor onze zonden. De wijsheid is dat wij gebrekkige mensen zijn die niet kunnen zonder het offer van het lam. Dat is wijsheid. Wij leven in een wereld waarin we als wijsheid geldt dat je voor jezelf moet opkomen, dat je zelf je problemen op moet lossen. Maar ergens anders zegt Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs, dat is geen wijsheid, dat is dwaasheid. Dat je zelf je rommel moet opruimen, dat je zelf je problemen moet oplossen. Wijsheid is het kruis van Christus. Dat hij het lam van God is. Wijsheid in die aanduiding lam van God is ook dat Christus zwak was. En zachtmoedig en nederig. En het is wijs om ook zelf te leren om zwak te zijn. En nederig. En zachtmoedig. Dat is de wijsheid die opgesloten ligt in de naam Lam van God. Maar Jezus heeft veel meer namen. Een naam die bijna haaks erop staat. Hij is Leeuw. Leeuw van Juda. En wat is nou wijsheid in die naam? Wijsheid in die naam is dat Jezus Christus Gods kracht is. Als wij op zoek zijn naar kracht, moet je niet in jezelf zoeken. Moet je niet in je omgeving rondkijken. Moet je naar Jezus kijken. Hij is de Leeuw. En hij is vol van kracht. En hij wil die kracht in jou uitdelen. Dat jij uit zijn kracht kunt putten om te kunnen leven. En dan ligt er ook nog wijsheid in die combinatie. Leeuw en lam. Want hij is tegelijk lam en leeuw. Hij is tegelijk zwak en sterk. Hij is tegelijk groot en klein. Dat is wijsheid in de namen van Jezus. Nog een naam. Hij is onze herder. Het geheimenis van Christus. De ondoorgrondelijke rijkdom van Christus. Iets daarvan proeven we als we horen dat hij zegt, ik ben de goede herder. En de wijsheid die daarin ligt opgesloten is dat wij schapen zijn. En dat wij zorg nodig hebben. En dat er een herder is die ons leidt. En ons de goede kant op stuurt. En die ons er weer bijtrekt als we afgedwaald zijn. Allemaal wijsheid van God. Veelkleurige wijsheid van God. Nog één naam, de wijnstok. Als Jezus wijnstok is, zijn wij ranken. En je kunt alleen maar echt leven, echt de kracht van Christus kennen, als je als rank verbonden blijft aan de wijnstok Christus, dat is wijsheid. Niet de kracht in jezelf zoeken, maar een rank zijn, ingevoegd in de wijnstok, verbonden met de kracht van Christus. Zo is Jezus Christus het centrum van de veelkleurige wijsheid van God. Efeze 3 vers 10 nog een keer. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen, in al haar veelkleurigheid, bekend worden gemaakt aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Toen ik tegen deze tekst aanliep, al zoekend op veelkleurigheid of veelkleurig, toen ben ik bij deze tekst blijven steken, om zo te zeggen. En ik dacht, van wil ik daar nou wel over preken? Want dat klinkt natuurlijk niet zo mooi. Vorsten en heersers in de hemelsferen. Moet het daar nou over gaan op een startzondag die toch een feestelijke tint moet hebben? Moet je dan dat soort moeilijke uitdrukkingen tot je laten komen? Maar het is soms goed om je toch te laten overrompelen door zo'n woord. En op zoek te gaan, wat is nou de betekenis daarvan? Wat is nou de betekenis van dat daar niet staat, want het zou veel meer voor de hand liggen. Het zou veel meer voor de hand liggen als er had gestaan. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden gemaakt aan alle mensen. Dan hadden we een prachtige missionaire tekst. De veelkleurige wijsheid van God voor alle mensen om ons heen. Maar dat staat er niet. Het is natuurlijk ook wel een Bijbelse gedachte, maar het staat niet hier. Hier staat aan de vorsten en heersers in de hemelsferen. Een enkele uitlegger zegt, dat zijn gewoon de engelen. De engelen die genieten daar ook van. Als in de kerk de veelkleurige wijsheid van God in Christus zichtbaar wordt gemaakt. Maar toch ligt dat niet zo voor de hand. Al eerder in de Efeziërsbrief wordt ook over die krachten en vorsten en heersers gesproken in hoofdstuk 1. Die macht, en dat is de opstandingsmacht, was ook werkzaam in Christus. Toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsfeer een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten. En helemaal aan het einde van de Efeziërsbrief staat, onze strijd is niet gericht tegen mensen. Maar onze strijd is gericht tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen kwade geesten in de hemelsferen. Dus dat is wat Paulus hier in Efeze 3 zegt. Het gaat niet allereerst om dat de mensen de veelkleurige wijsheid van God zien, maar de machten, de antimachten, de antikrachten die werkzaam zijn in deze wereld. En dat is best een moeilijk thema. We hebben misschien ook niet zoveel contact met die werkelijkheid. Wat is dat nou? Dat er een geestelijke strijd gaande is, dat er tegenkrachten zijn, waar we vaak de naam duivel en Satan aan geven en gevallen engelen. Dat is er. En het is belangrijk dat we blijkbaar, op grond van Efeze 3 vers 10, zien dat de kerk een rol speelt in die strijd die er is tussen de kracht en de macht van onze God. En de machten en de antikrachten en de vorsten en de heersers in de hemelsferen. Er is een strijd gaande tussen licht en duisternis. En soms proef je die strijd heel erg in je eigen leven. Dan wordt er aan je getrokken vanuit die wereld van duisternis. Van de vorsten en de heersers en de antikrachten. En dan moeten wij zien dat wij geroepen zijn om in het licht te gaan staan. De kerk is verwikkeld in een geestelijke strijd, waarin de kerk tot taak heeft om te midden van het duister licht te laten schijnen. Nu zeg ik natuurlijk helemaal niet dat de kerk niet missionair zou moeten zijn. Ik zeg het alleen vanmorgen niet. Vanmorgen zeg ik, de kerk heeft een plaats in die geestelijke strijd, waarin machten en krachten aanwezig zijn en kijken en invloed proberen uit te oefenen op de kerk. En waar wij de opdracht mee krijgen, kerk, wees een etalage van Gods veelkleurige wijsheid. Laat aan de machten en de krachten zien dat het plan van God werkt. En want die veelkleurige wijsheid en dat mysterie en die ondergrondelijke rijkdom, uiteindelijk is het allemaal het plan van God. God heeft een plan en als wij een plan hebben en we willen bekijken of het plan lukt, of het slaagt, dan moeten we gewoon kijken, van, nou werkt het in de praktijk? Werkt het plan van God in de praktijk? En hoe moet het plan van God in de praktijk werken? Doordat de kerk een etalage is voor de hemelse machten en krachten en antimachten van wat God met zijn veelkleurige wijsheid in onze levens wil doen. Dus daarmee komen we bij die laatste vraag, hoe kan de kerk dat nou doen? En zijn we daar als kerk ook mee bezig? Kijk, we lopen als kerk ook best wel eens het gevaar dat je een soort gezelligheidsvereniging wordt met voor elk wat wils. En je loopt als kerk ook wel eens het gevaar dat je een goed gemanagde religieuze organisatie wordt. Dat kan zomaar het perspectief zijn van waaruit je naar de kerk kijkt en met de kerk bezig bent. En wat krijgen wij vanmorgen te horen? het is goed om met elkaar verbonden te zijn. Het is goed om de dingen goed voor elkaar te hebben in de gemeente. Maar de kern van kerk zijn is dat wij geroepen zijn om de veelkleurige wijsheid van God te laten zien aan de vorsten en de heersers in de hemelsferen. Gods plan. Daarvan moet een bewijs op aarde zijn. Het werkt. En het werkt dus als die veelkleurige wijsheid van God zichtbaar wordt in de gemeente. Als in de gemeente zichtbaar wordt dat het koninkrijk van God op aarde gestalte krijgt. Het wordt zichtbaar als er leven en liefde en licht is in de kerk, in Gods nieuwe mensheid. Want daar is God mee bezig, hij is bezig een nieuwe mensheid te scheppen hier op aarde, als vooruitgeschoven post van hoe het later allemaal zal zijn. De kerk is geroepen te midden van de duisternis een demonstratie te zijn van het licht van God dat in vele kleuren uiteenbreekt. Dus die roeping komt vanmorgen op ons af aan het begin van een kerkelijk seizoen. We hadden vanmorgen eventueel ook plannen kunnen presenteren. En we gaan die projecten aanpakken. Maar we laten ons gezeggen door de schrift die zegt: wees een etalage van de veelkleurige wijsheid van God. Laat Christus zien. Christus die het licht is dat in vele kleuren uiteenbreekt. En laat ik daar tenslotte drie dingen over zeggen, drie dingen die de kerk typeren. Laat de kerk, en ik hoop dat we daar een seizoen lang ook echt in kunnen oefenen. Laat de kerk een luisterende kerk zijn. Laat de kerk een veelkleurige kerk zijn. En laat de kerk ook een biddende kerk zijn. Ik denk dat we allereerst geroepen zijn om een luisterende kerk te zijn. De boodschap die Paulus heeft ontvangen over die veelkleurige wijsheid van God, dat ondoorgrondelijke mysterie van Christus, dat heeft hij ontvangen op die weg naar Damascus. En hij is het vervolgens gaan uitdelen aan de heidenen. En er ontstonden kerken. Dus eerst kwam de boodschap bij Paulus, toen kwam de boodschap bij de heidenen die kerken gingen vormen. En toen klonk opeens daar die opdracht: zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden. Dus dat is opgenomen in Gods plan. Dat hij de boodschap heeft doorgegeven via mensen. En dat hij uitgekomen is in de kerk. En dat de kerk de roeping heeft om het veelkleurige evangelie in al haar schakeringen te horen. Allereerst. Dus laat het evangelie steeds weer op je afkomen. En vraag je ook af: hoe kan ik als onderdeel van de gemeente een bijdrage leveren aan het zijn van een luisterende kerk? Laat er veel luistermomenten in je leven zijn. Dat je de Bijbel open doet. Dat je iets proeft, nooit alles. We moeten er ook nooit zo mee bezig zijn dat we zeggen: nou weet ik het. En mensen die zeggen: ik weet het precies, die moet je hardgrondig wantrouwen. Altijd op zoek naar nog meer van de veelkleurige wijsheid van God door te luisteren naar de woorden van de Heer. Dus laten we oefenen om een luisterende kerk te zijn die die veelkleurige wijsheid telkens weer op zich af laat komen. En wij mogen ook, dat is het tweede, wij mogen een veelkleurige kerk zijn. En dat gaat dus niet allereerst over dat wij heel veel verschillende soorten mensen hebben en heel veel verschillende soorten meningen en heel veel verschillende soorten mogelijkheden. Dat is ook allemaal en dat is prachtig, mag allemaal ingezet worden. Maar veelkleurige kerk betekent allereerst dat wij de veelkleurige wijsheid van God in ons midden zichtbaar maken. Dat het licht is in ons midden, dat er verbondenheid is. Als een afspiegeling van de verbondenheid die er is in God. Dat wij onze karakters laten vormen door wie Christus is. Maar zeker ook dat wij met taal en met muziek en met woorden voortdurend bezig zijn om de veelkleurige wijsheid van God zichtbaar te maken. Want wij geloven in een full color God. En wij mogen een full color kerk vormen. Een veelkleurige kerk in de naam van Jezus. En het derde is dan, wij mogen een biddende kerk zijn. Als wij in een geestelijke strijd staan. En nogmaals, we zijn niet een gezelligheidsvereniging. We zijn niet een goed lopende of misschien wel minder goed lopende organisatie. We zijn kerk. En we staan in een geestelijke strijd. Want de vorsten en de heersers kijken toe. Op zoek naar wat ze kapot kunnen maken hier op aarde. En dan stoten ze steeds weer tegen die kerk aan. Want dat blijkt een plek van licht te zijn. Een plek waar bewezen wordt dat Gods plan werkt. Dat mensen zich afhankelijk maken van God. Dat mensen op zoek zijn naar zijn vergeving. Dat mensen de Heilige Geest door hen heen laten werken. Dat mogen we laten zien. En in die geestelijke strijd is het gebed, denk ik, ook wel het voornaamste wapen. Gebed is dat we ons afhankelijk maken van God. Gebed is dat we onze wapenrusting hanteren in die geestelijke strijd. En ik heb het in een eerdere preek al wel eens gezegd, de duivel is eigenlijk zelden bang voor ons. Hij is alleen bang als we bidden. Daar kan hij niks mee. Hij kan ook heel goed iets met onze eigen veelkleurigheid. Hij kan heel goed iets met waar we zelf goed in zijn. Kan hij allemaal aangrijpen. Als een aangrijpingspunt voor zijn werk. Maar hij kan niks meer als we bidden. Hij beeft als wij bidden. En daarom is het zo belangrijk dat de kerk ook een ruimte is van gebed. En dat is ook van mijn verlangens voor het komende jaar, dat we mogen proeven dat hier op zondag, maar ook door de week en thuis, dat we mogen groeien in gebed, dat we mogen groeien in de afhankelijkheid van God, dat we mogen groeien in het zien van die geestelijke strijd die gaande is en op zoek zijn naar de overwinning door de kracht van Jezus. Dus als bidden zo belangrijk is, laten we dat dan nu ook doen. Laten we bidden. Heer, hier zijn we. U noemt ons kerk, gemeente van Christus. En dat zijn grote en belangrijke woorden die vanuit de schrift naar ons toekomen. En wij bidden u, nu we aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen staan, dat we diep mogen doordringen tot deze kern van kerk zijn, dat we geroepen zijn om een etalage te zijn van uw veelkleurige wijsheid. En daarom bidden we u, geef aan ons samen, maar ook aan ons persoonlijk, dat wij u in uw veelkleurigheid kennen. Dat we uw wijsheid kennen en er steeds meer naar verlangen. Heer, wij kunnen soms vastzitten in onze eigen wijsheden. We kunnen soms zo ons laten vormen door wat in deze wereld voor wijsheid doorgaat, maar waarvan u in uw woord zegt, het is dwaasheid. Maar Heer, het is soms zo moeilijk om daarvan los te komen. Heer, misschien speelt er in ons persoonlijke leven ook wel iets waarin we die strijd proeven tussen de wijsheid van deze wereld en de wijsheid van u. Heer, help ons daarin. Help ons om er ook van te genieten dat we deel uitmaken van een gemeente die veelkleurig is. Juist ook omdat de veelkleurigheid van u weerspiegeld wordt. Soms vinden we ook dat moeilijk, Heer. Dan zijn de accenten die de een zet niet de accenten van de ander. En voor het weet vervreemden we van elkaar. En we bidden u, verbind ons aan elkaar. Door het stralende licht van Jezus Christus. Wij bidden u, geef dat we u mogen zien in uw veelkleurigheid. En dat dat ook echt ons verlangen is. De dragende grond van alles wat we doen in de gemeente. Heer, help ons om naar u te luisteren. Help ons om ook op dit moment ons af te vragen, wat zegt u tegen ons? En die vraag, wat gaan we daarmee doen? Heer, wilt u ons daar allemaal in leiden door uw Heilige Geest? Dat vragen we aan u als de veelkleurige God van Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. Amen.